Goedenavond. Goedenavond, gemeente. Wij hier samen in de kerk en iedereen die via de techniek ook thuis met ons is verbonden. Of hier ter plaatse of soms ook wereldwijd. Ik ben een soort reserve dominee Doorn, want u hebt een eigen dominee. En ik ben een soort reserve dominee Doorn. Niettemin. De bloemengroet vandaag van de Zuiderkerk, die gaat ter bemoediging naar familie Kleine Koerween, Grebbelini en van de Adventkerk naar zuster Dijkhuizen, Ter Haar, Zuidweek. De collecte, de eerste voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de deurcollecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. Morgenavond, de 15e, vergaderen de wijkenraden Blokhuis Wetering, Broers Wetering en Bikkersvaart en de Adventkerk. Aanvang 7:30. Wij gaan nu zingen vanuit de psalmen. En dit jaar is binnen de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland, is het jaarthema Ga mee, samen getuigen van geloof, hoop en liefde. En ik probeer dit thema ook door de diensten die ik dit jaar zal hebben ook doorheen weven. Ik was vanmorgen in Renswoude en dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dit thema ook volgde. En vanavond opnieuw, ga mee, samen getuigen van geloof, hoop en liefde. En daarom zingen wij ook vanuit de psalmen een pelgrimslied om op te trekken ook naar Jeruzalem, psalm 87, de coupletten 1 en 2. Stilte voor een persoonlijk gebed. Met vertrouwen spreken wij uit dat onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen, die trouw houdt tot een eeuwigheid, die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u in vrede van God de Vader, door ons Heer Jezus Christus, de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Straks gaan wij lezen uit Markus 1, een aantal versen. Maar voordat wij gaan lezen uit de Bijbel, bidden wij om Gods geest, dat wij ook geraakt mogen worden door zijn evangelie. En dat wij ook dit uur meer mogen worden dan wij vanmorgen waren. Heer onze God, hier zijn wij dan, mensen, kinderen door u geschapen, geformeerd in de moederschoot, levend op de weg van onze heiland Jezus Christus, levend tot uw eer. En vanavond mogen wij weer samenkomen als deel van uw gemeente, hier ter plaatse, als deel van uw grote wereldkerk. En daarvoor willen wij u danken. Straks gaan wij lezen uit de Bijbel woorden lang geleden opgeschreven door een van de discipelen, door Marcus. En wij willen u vragen, wilt u met de geest van Pinksteren ons raken? Mogen wij telkens opnieuw alsmaar weer doorgroeien, ook in ons persoonlijk geloofsleven. En geef dat wij steeds meer leesbare brieven van onze heilands mogen worden. Dat hebben wij dag aan dag, uur aan uur nodig, om telkens opnieuw te beseffen dat zij op uw weg mogen leven. Wat is het een voorrecht, wat is het een voorrecht om christen te zijn en door u geroepen, door uw geest. Amen. Marcus 1 lezen wij daarvan de versen 14 tot en met 20. En daarna zingen wij het lied 531, alle coupletten 531. Marcus was, zeggen de hooggeleerde theologen, een van de, misschien wel de eerste die het evangelie schreef. En daarna Matthäus en daarna Lucas en Johannes. En hij schrijft dan een hoofdstuk 1, deze woorden. Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei, de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hem netten uitwierpen in het meer. Het waren vissers. Jezus zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, die in een boot bezig waren met het herstellen van de netten. En direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners achter in de boot en volgden hem. Tot zover deze lezing uit Marcus 1. ga mee samen getuigen van geloof, hoop en liefde. Dan is de vooronderstelling dat wij dat doen als christenen, als gereformeerden hier ter plaatse. En daarom wil ik dit ook combineren, deze bijbellezing, met één vraag en één antwoord uit de Heidelbergse catechismus. Daar is de vraag: waarom wordt gij, waarom wordt u, waarom word jij een christen genoemd? Waarom zeggen de mensen hier op de markt en Spakenburg, Bunschoten, van waarom ben jij eigenlijk gereformeerd of waarom word jij een christen genoemd? Dat is niet zomaar. En dan is het antwoord: omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en daardoor deel heb aan zijn zalving. Dat is voor ons dan de doop. Dat wij door de doop, door die zalving, christen worden. En dan staat er daarna op dat ik zijn naam beleid. Dat is het profetische van de christen. Zijn naam beleiden. Mijzelf als een levend dankoffer aan hem geven. Dat is het priestelijke. Met een vrij en goed geweten en dit leven tegen de zonde en de duivel strijd. Het koninklijke. En hierna in eeuwigheid met hem over alle schepselen zal heersen. Dit als onderbouwing ook van de bijbellezing die wij gedaan hebben. Daarom willen wij nu ook het tweede couplet zingen van lied 968. Zojuist van de ouderling van dienst dat zondag 37 geprojecteerd was op de beamer, maar het had moeten zijn vraag en antwoord 32 van zondag 12. En ik was 12 jaar, toen moest ik alle zondagen al uit mijn hoofd leren. En voor mijn 14e had ik alle 52 zondagen ook echt in mijn hoofd. Wie van u heeft vroeger ook de catechismus geleerd? Ik zie gelukkig heel veel vingers. En ik heb natuurlijk als jongen van 12, 13 jaar al die zondagen geleerd. En daarna begon de dominee toen ik 14 was voor de tweede ronde en nog een keer. En daarna heb je dan belijdenis mogen doen. Maar ook als predikant heb ik ontzettend vaak uit de catechismus mogen preken. Ook ter verdieping van het geloofsleven van elkaar ook. Vandaar ook die vraag, waarom wordt gij een christen genoemd? Wij gaan volgende lezing uit Marcus 1 over de vissers. En na de verkondiging zingen wij van lied 800 het vierde en vijfde couplet. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Veel mensen hebben bij hun voordeur een naambordje. Zo kun je zien wie daar woont. Ik had eens een collega die had bij zijn naam daaronder laten schilderen VDM. Verbi Divini Minister. Dat zijn Latijnse woorden met als betekenis dienaar van het goddelijk woord. Er kwam eens een gemeentelid daaraan, bellen daar bij de dominee. En die zag die letters staan, VDM. En die dacht, wat betekent dat eigenlijk? Misschien betekent dat wel visser der mensen. En toen dit gemeentelid bij de predikant op de studeerkamer zat, vroeg hij ook, dominee, die uw naam staat bij de voordeur, maar ook die letters VDM, betekenen die letters visser der mensen? Deze predikant was erg verrast door deze vondst. En hij zei, natuurlijk ben ik ook visser der mensen. Ik ben dienaar van het goddelijk woord, maar tegelijk ook visser der mensen. Daarover gaat vanavond ook de verkondiging. En dat ook in het kader van het jaarthema van de PKN. Ga mee, samen getuigen van geloof, hoop en liefde. Over vissers gaat het. Over de roeping van Jezus door deze vissers hier in Markus 1. Dat deze vissers vissers gaan worden van het goddelijk woord. En Jezus zei tegen hen, staat er, kom achter mij en ik zal maken dat jullie vissers van mensen worden. En deze woorden gaan wij ook als het ware vanavond verder uitwerken. Wij gaan eerst kijken naar de opleiding van deze vissers. Wat moesten deze vissers nog gaan leren voordat zij vissers van mensen gingen worden? We gaan ook kijken naar de aard van hun opleiding. En we gaan uiteindelijk ook kijken naar de vangst. Wat was nu het eindresultaat van die opleiding? Jezus is ongeveer 30 jaar oud als hij vanuit Nazareth rond gaat preken. Daarover gaan ook de eerste hoofdstukken van alle evangeliën. Hij treedt dan in het openbaar op, onder andere in Nazareth en in Capernaum. Hij wordt door Johannes gedoopt. Hij wordt door God de Vader genoemd. Deze is mijn zoon, luister naar hem en gezalfd door de Heilige Geest. Hij wordt 40 dagen en 40 nachten daar in de woestijn door de duivel verzocht. Het moet je maar overkomen. Zo begint Markus zijn evangelie. In Galilea, Noord-Israël, waar nu ook weer de bommen neervallen, daar zocht hij zijn eerste discipelen. Er gaat in onze tekst over de eerste, bijvoorbeeld Simon en Andreas. Vissers van beroep. En tegen deze twee mannen, en later ook nog tegen die anderen, zegt hij, volg mij, komt achter mij en ik zal maken dat jullie vissers van mensen gaan worden. Met kracht, met ontzag, met autoriteit zal Jezus deze woorden gesproken hebben, want wij lezen niets over tegensputteren. Geen discussie gaat dan volgen. Er staat het omgekeerde. Terstond lieten zij hun netten liggen. En de dagloonders moesten het maar overnemen. Het staat er zo eenvoudig. Zo simpel. Maar de vraag is, was het wel eenvoudig? Was het wel zo simpel? Alleen als wij al denken aan de vrouw van Simon. Simon was getrouwd, had een vrouw. En we lezen later in het evangelie dat deze vrouw ziek was. Misschien was ze wel overspannen, een burn-out gekregen door het feit dat Simon deze Jezus naliep. Wie zal het zeggen? Iemand die visser van mensen wordt, zal veel in zijn leven moeten gaan veranderen. Die zal misschien wel moeten breken met het verleden dat achter hem ligt, om volgeling te worden van Jezus uit Nazareth. Niemand kan twee heren dienen. En de navolging van Christus betekent meer dan alleen hem achterna lopen. Er waren in Jezus' tijd best wel heel veel mensen, de scharen, zij liepen Jezus achterna. Maar zij volgden hem niet. Want de navolging van Christus, dat vergt het leven van mensen. Volg mij, leerling van Jezus te worden. Als wij op zijn school toegelaten mogen worden, dat wij vissers van mensen gaan worden, dat is de bedoeling van Jezus, want hij wil van deze discipelen, van deze vissers, wil hij maken wat zij eerst niet waren. En dit was voor Jezus, als wij het evangelie zo doorlezen, best wel moeilijk. De leerlingen, deze vissers, waren moeilijke leerlingen. Ze letten vaak niet op. Ze hadden de gedachten elders. En vaak spraken ze hun meester tegen. En ze hadden hele discussies van wie is nu de meester van ons? Wie is van ons de belangrijkste? En vaak dachten ze misschien wel, wij weten het beter dan de timmerman zoon daar uit Nazareth. Soms hadden ze geen geloof. En soms een klein geloof. En Jezus moest eens tegen en zeggen, hoe lang zal ik nog bij jullie verblijven? En hoe lang kan ik jullie nog verdragen? Hoe lang mag ik nog bij jullie zijn? En dan zegt hij die woorden er ook, begrijpen jullie nog niet? Begrijpen jullie het nog niet wat het koninkrijk van God betekent? Begrijpen jullie het nog niet? En dit beeld is ons duidelijk. Door Gods woord wordt iemand leerling van Jezus Christus. En die 12 mannen, die 12 mensen, die waren best hardleers. En het vroeg van de meester heel veel geduld. Steeds is Jezus er in het evangelie op uit om mensen in zijn vangnet te vangen. Om hen uit de diepzee van de zonde te gaan redden. Niet om mensen te veroordelen, maar om mensen te behouden. Dag en nacht werkte hij als meester om leerlingen te krijgen. Hij nodigde ze vriendelijk uit. Hij nodigde ze echt vriendelijk uit. Maar als ze nee zeiden, dan dreigde hij. En dan zei hij, voor de inwoners van Tyrus en Sidon zal er door de dag van het oordeel draaglijker zijn dan van jullie, Joden die mij niet gaan volgen. Anderzijds was hij met innerlijke ontferming bewogen over de mensen. Hij weende over Jeruzalem. Hij wist wat hem stond te wachten. En dan staat er in de evangelie, hoe vaak heb ik niet geprobeerd u bij elkaar te krijgen, zoals een hen haar kuikens bij elkaar zoekt. Maar u wilde niet. Om leerling te zijn van op zijn school zocht Jezus nooit zichzelf. Hij liet zich slaan. Hij moest gekruisigd worden om van Gods wegen. Moest hij dit niet doen, zeiden later de Emmausgangers. Maar op het kruis heeft hij gebeden. Vader, vergeef het hun. Vergeef, omdat ze niet weten wat ze doen. Stad en land reizen Jezus af om vissen in zijn net te krijgen. Juda en Galilea en over de landsgrenzen heen van toen. Alsmaar wierp hij dat net uit van het evangelie. Mensen, ga erin zwemmen, want dan ga je mij volgen. Alsmaar opnieuw. Om mensen voor eeuwig te behouden. Dat is het evangelie. Simon en Andreas. En die anderen, ze werden leerlingen. En deze mannen zullen echt niet alles in één keer begrepen hebben. Het echt begrijpen, dat begon pas naar het Pinksterfeest. Met die eerste preek van Petrus. Met Pinksteren. Toen werd de Heilige Geest op hen uitgestort. leerling te worden van Jezus is niet altijd eenvoudig. Een van mijn vrijwillige taken is dat ik gids ben in het Nationaal Kamp Amersfoort. En zo nu ben ik ook coach weer van een kandidaatgids. En een kandidaatgids probeer je de basiskennis bij te brengen van het kamp en de Tweede Wereldoorlog in het algemeen. En ik probeer als coach ook iets te doen aan spreektechniek en aan lichaamstaal. En dan ben je coach van een kandidaatgids. Maar dat geldt ook voor ons geloofsleven. Wij zitten op een visserijschool. Ouderen en jongeren. En alle leeftijden bij elkaar. Wij zijn leerling op de visserijschool van Jezus. En ik wil het graag een paar vakken gaan noemen. Waar wij mee te maken hebben. Want wij zijn discipel van hem. Van onze meester uit Nazareth. En onze jonge mensen op MAVO, HAVO, VWO. Die hebben een keuzevak en aan allerlei vakken. Maar wij allen hebben leervakken. En ik zal er een aantal noemen. En als u thuis deze dienst volgt, kunt u misschien papier en potlood pakken om dat op te schrijven. En ik hoop dat u een aantal ervan blijft onthouden. Ik noem een aantal vakken wat wij leren op de visserijschool van onze heiland. Daar leren wij in de eerste plaats als vak, misschien wel het hoofdvak, liefde voor God en mensen. Dat komt ons niet zomaar aanwaaien. Dat zal ons verteld moeten worden. Het waren mijn vader en moeder, de juf op school en de meester, die mij verteld hebben over Gods liefde voor ons mensen. Dat heb ik niet zelf bedacht, dat heb ik van horen zeggen. Een ander vak op de visserijschool is verzoening. Om die intentie te mogen ontvangen, om bereid te zijn tot verzoening in welke situatie dan ook. Een ander vak is om dat te leren, en dat is knap moeilijk. Dat is afzien van jezelf en denken aan die woorden van Paulus ook. Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Een ander vak is, dat is het leren van vriendelijkheid. Staat duidelijk in het evangelie, wees vriendelijk naar allen die je ontmoet. Een vijfde vak is, en die mogelijk hebt vrede met alle mensen. Een zesde vak is, zachtmoedigheid en nederigheid van hart. Dat is een vak om te leren. En lang geleden, bij mijn intrede als predikant in mijn eerste gemeente in Dieven, was dat ook mijn intredetekst. Om verantwoording af te leggen van de hoop die in je is, maar met zachtmoedigheid en vrezen staat er. Dat leert een mens door de jaren heen. Dat betekent geen harde koppen naar elkaar, maar zachtmoedigheid en nederigheid van hart. Dat is een vak wat geleerd kan worden. En een ander vak is schade en schande te lijden om Christus wil. Als wij kleur bekennen naar onze samenleving als christen, en daarvoor lazen wij die enkele woorden uit de catechismus, om schade en schande te lijden om Christus wil, dan is er enkele keren in mijn leven met vuurwapens op me geschoten, omdat ik christen ben en daarvan getuigde. En ook een vak op de visserijschool is om anderen voor Christus te winnen. Niet alleen hebben we daarvoor een evangelisatiecommissie, of collecteren we voor kerk en actie en de zendingscommissie, maar dat geldt voor ieder van ons persoonlijk, om anderen voor Christus te winnen. Dat is ook één van de vakken op zijn visserijschool. En Jezus heeft gezegd tegen zijn discipelen ook, jullie zullen vervolgd worden om mijn naams wil. En wij weten ook dat de meeste discipelen en de meeste apostelen ook gedood werden, omdat zij getuigden van hun heiland Jezus Christus. Ik was ooit in Rome en daar bij de Via Appia, dat leidde naar die catacomben van de eerste generatie christenen. Dat is een kleine kerk en een enorme schilderij. En daar is Petrus gekruisigd met de benen naar boven. De gekruisigde Petrus als beeld ook dat hij zijn leven gaf om Christus wil. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben mij gehaat en ze zullen ook jullie haten. Een dienstknecht is niets meer dan zijn heer. De opleiding op deze visserijschool is best moeilijk om het vaste, om het vol te houden, om te blijven bidden. Heere, maak mij uw wegen bekend door uw woord en geest. Dan ons tweede punt. Dat is het punt van het werk van de visser. En vanaf het Pinksterfeest zijn de discipelen gaan vissen. Vanaf dat moment waren zij vissers van mensen. Hoe brachten zij nu hun opleiding in de praktijk? Allereerst moet je als visser, en dat hoef ik hier en deze plaats niet te zeggen, allereerst moet je materiaal hebben. Je moet netten hebben, daar begin je mee. Maar je moet ook een boot hebben, een schip. En wij noemen het schip van deze vissers, dat is de kerk. Dat is het beeld van de kerk. Dat de kerk een boot is op de wereldzeeën. Ik heb zo nu en dan wel eens gepreekt in een kerk waar ook in het midden van de kerk ook een schip hing. En dat was heel wonderlijk. Dat schip bewoog ook telkens de hele dienst door de luchtstromingen. Maar het was wel het beeld dat een schip ook het beeld is van de kerk. Vandaar ook dat lied zojuist voor de verkondiging. En de wateren waarop dit schip de kerk vaart, dat zijn de zeeën. De oceanen, vol vissen, vele, vele soorten, diep in het water, maar ook aan de oppervlakte. Geestelijk gesproken, er zijn vele soorten mensen, geslachten, talen, naties en volkeren, duizenden, jonge en oude mensen, koningen en eenvoudige burgers, goede en slechte mensen, allemaal zwemmend in die grote oceaan van de wereldgeschiedenis. Allemaal zwemmend in de oceanen van de zonde en de schuld. Ze zwemmen rustig rond. Scholen, grote scholen vissen. Miljarden mensen. En veel kleine vissen worden door grote vissen opgevreten. Rusland, Oekraïne, Israël, Hamas, noem maar op. Jemen, grote vissen vreten kleine vissen op. En de een verkeert de ander. Zo ziet onze wereld eruit. Een wereld vol strijd. Zo was het in de dagen van de apostelen. Het Romeinse Rijk, oorlog op oorlog. Maar ze gingen de mensenzee op, de elf apostelen. Zij lieten zich leiden door de wind van de Heilige Geest van Pinksteren. En ze begonnen daar in Jeruzalem, Galilea, Judea, noem maar op, tot aan onze plaatsen toe. Ze visten maar. En de enige naam tot eeuwig behoud is Jezus Christus. Er is vergeving van wat wij mensen ook uitspoken. Er is vernieuwing. Bekering, hoe dan ook, in het leven van mensen. Er staat in de Bijbel, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Die eerste generatie christenen is al lang gestorven. Daarna kwamen andere generaties. En het verhaal van Jezus uit Nazareth werd doorverteld door middel van de Bijbel, door de werking van de Heilige Geest. En alle generaties voor ons visten met volharding, met liefde. Het waren mijn grootouders en hun overgrootouders, de leen der geslachten, waardoor ook onze generatie mag weten van Jezus Christus. Met volharding is er de eeuwen door gevist. En om vissen van, van Jezus te worden. Dat betekent ook in het persoonlijk leven, maar ook in het leven van een gemeente, in bepaalde tijden ook stormen. Stormen trotseren. Stormen van zonde en dood, wat ons schip ook kan overspoelen. En dan is geestelijk vissen een bijzonder zwaar beroep. Want heel veel vissen zwemmen tussen die mazen door. En wij noemen dat tegenwoordig de secularisering. Mensen die niets van het evangelie willen afweten. Niets willen weten van God en zijn gebod. Van zijn wet en evangelie. En andere vissen, ach, ze voelen zich wel een beetje thuis in de buurt van de kerk. De kerk kan soms een soort begrafenisvereniging zijn, want je wilt ook niet als een hond begraven worden. Maar het wezenlijke van de navolging, dat missen we. Ze zwemmen rondom het net van de kerk, hoe dan ook. En vele vissen laten zich in de eeuwen door niet vangen. Ze blijven rustig rondzwemmen. Maar er zijn ook vissen de eeuwen door die komen in het net van Jezus Christus. Van nature willen ze dan niet eens. Wij beleiden ook in de catechismus dat wij van nature geneigd zijn de naaste te haten. Mensen willen van nature niet eens in het net van Jezus zwemmen. Maar het is juist zoals wij dat ook beleiden in onze Dordtse leerreeks. Dat het juist de Heilige Geest is die harten, die harde harten vermurft. En mensen deelgenoot gaan maken van de navolging van Christus. En de belofte van Jezus, die doet ze knielen. Kort geleden vierden wij het kerstgebeuren. En als wij dan denken aan die eerste bezoekers daar in die stal in Bethlehem. Die herders, het waren geen vissers. Maar het waren gewone jongens uit het land. En wij lezen van deze herders dat zij knielden. Dat is de essentie van het christelijk geloof. Dat we op de knieën gaan. Dat wij ons eigen ik laten afbreken. En dat de geest van Christus in ons komt wonen. Dat is de essentie van het christelijk geloof. Leer mij naar uw wil te handelen. En dat brengt ons ook bij ons derde punt. Kom achter mij en ik zal maken dat jullie vissers van mensen worden. De apostelen hebben heel intens jarenlang mogen vissen. Lang niet alle mensen werden ook in hun tijd bekeerd tot het christendom. En ook ons verre voorgeslag van voor Willy Brod en Bonifatius bleven Bodon aan bidden en al die heidense andere goden. Het evangelienet is ook in de lage landen uitgestrooid. We lezen in de brieven van Paulus ergens. Paulus schrijft daar ergens. Het evangelie was voor de Joden een ergernis. Voor de Grieken een dwaasheid. Voor de Joden een ergernis. Voor de Grieken een dwaasheid. Paulus wil aangeven, deze mensen kwamen terecht in de zee van Gods toren. Ze kwamen voor eeuwig om, schrijft Paulus, op verschillende plaatsen. En het was niet de schuld van de vissers. Het was hun eigen verantwoordelijkheid. En dat gaat zo al eeuwen door, tot vandaag. Gods geest bekeert mensen van het evangelie. Want het geloof is uit het gehoor, staat er. En het gehoor is door Gods woord. Ik diende in het verleden 6 gemeenten. En in een van die gemeenten, daar woonde een kunstschilder. Van gereformeerde kom af. Gelovige, trouwe, ouders. Maar hij was door zijn contacten in de kunstwereld en als kunstschilder helemaal van de kerk verwijderd. Hij stond nog wel op papier, maar hij had niets meer met kerk en geloof. Tot groot verdriet van zijn ouders. Het toen kwam er een nieuwe domen heen. En toen zeiden zijn ouders tegen hem, ga toch eens een keertje naar die dominee toe. Misschien heb je er wat aan. En misschien niet. En wat ik nu zeg, dat heb ik persoonlijk van deze man vele keren later gehoord. Het was een avonddienst. En ik preekte over Psalm 73. Er staat boven die psalm raadsel van de voorspoed der goddelozen. Hoe kan het nu dat gelovige mensen allerlei rampen overkomt en mensen die niets met kerk en geloof hebben, die hebben alleen maar voorspoed. En er staat dan in het begin, het was mijn tekst die avond, het was een avonddienst. Bijkans waren mijn voeten uitgegleden, want ik verkeerde in de kringen der goddelozen. Bijkans was ik uitgegleden, ik verkeerde in de kringen der goddelozen. En door die ene tekst, dat uur, heeft de Heilige Geest deze man tot bekering gebracht. Bijkans, bijna waren mijn voeten uitgegleden, want ik verkeerde in de kringen van de goddelozen. De werking van de Heilige Geest is altijd verrassend. Vanmorgen na de dienst in Renswoude kwam ook een broeder naar me toe en die vertelde zijn levensgeschiedenis, hoe hij zelf vanuit de wereld, van buiten de kerk, door één woord van een buurman, een christen buurman, tot bekering was gekomen. Wij mogen elkaar niet onderschatten. Wij allen worden ook opgeroepen met het jaarthema van de PKN ook dit jaar. Ga mee, samen getuigen van geloof, hoop en liefde. Verhard u niet, staat er in de Bijbel, maar laat u leiden. Eenmaal leert het evangelie, worden wij opgeroepen. En vanavond kunnen wij alleen maar zeggen, alleen God komt alle eer toe van alle kerkenwerk. En ook als mensen tot geloof komen. Maar hij doet dat op heel verschillende manieren. Lydia daar in de handelingen, die hoort het woord van Paulus en ze komt tot bekering. Die gevangenisbewaarder daar in handelingen 16, die heeft een aardbeving nodig om christen te worden. God gaat zijn eigen weg en hij brengt tenslotte mensen tot navolging van Jezus Christus. En de hoofdzaak is niet hoe wij in het vangnet komen van Jezus Christus, maar het belangrijkste is dat wij erin komen om zo ook vissen van mensen te mogen worden, leerlingen. Het Griekse woord voor vis is ichthus. Wij hebben in ons land ook wel heel veel kerken die heten zo, ichthuskerken. En in het Grieks zijn dit de beginletters van Jezus Christus, Gods Zoon, de Redder. Hij wil ons redden uit de zee van de zonde, uit de zee van alle kwaad, uit de zee ook van de eeuwige dood. En eenmaal zal er niets meer gevist worden. Dan is het vissen afgelopen. Dan hoeft niemand dat meer te leren. Dan is Jezus' belofte voor 100% vervuld. Om mensen op zijn visserijschool op te leiden. Maar vandaag, nu, moet het nog gebeuren. Nog is het vissen niet afgelopen. Nog geldt Jezus' woorden. Komt achter mij en ik zal maken dat u, dat jij, visser wordt van mensen. Amen. wat moet je nu zeggen als iemand tegen u of tegen jou komende week zegt, zeg, jij was zondag in de kerk, maar wat geloof je nou eigenlijk? Wat geloof je nou eigenlijk? Ruim een eeuw geleden werden kerkdiensten geen kerkdiensten genoemd, maar godsdienstoefeningen. Het was een soort training, net als bij de voetbal, een soort oefening om je godsdiensten te leren en te trainen. Nou, vanaf de tijd van de apostelen zijn de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis, min of meer gegroeid. Dat begon met 3 artikelen, dat mensen vanuit de Grieks-Romeinse religie, de geloofden zijn God de Vader en in Jezus de Heiland en in de Heilige Geest, daar begon het mee. En in de loop van zo'n 150 jaar groeide dat uit tot de apostolische geloofsbelijdenis. En die willen wij nu ook gebruiken, staande op de schouders van zoveel mensen die voor ons ditzelfde ook beleden. En daarna zingen wij van lied 412 de coupletten 1 en 2. Mag ik u verzoeken te gaan staan? Staande op de schouders van vele generaties voor ons beleiden ook wij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het rijk van de dood, op de derde dag opgewekt uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. Ik geloof in de opstanding van het vlees. In het eeuwige leven. willen u samen danken en bidden. Heere God, u alleen komt alle dank toe, alle eer. We danken u voor de vrijheid waarin wij het evangelie mogen verkondigen, blijmoedig en vrijmoedig. Daarvoor willen wij u danken. Danken dat ook hier ter plaatse ook velen u willen volgen. Velen en de navolging van onze heiland. Dat wij leerling ook mogen zijn op de visserijschool. Wij allen, ouderen en jongeren, ook kinderen, om te leren wie is de goede herder? Waarvoor leefde hij en hoe mag ik ook met hem? Met de woorden van zondag 1 op onze lippen. Sterven, wat is uw enige troost in leven en in sterven? Zo mogen wij ons stellen onder uw evangelie. En daarvoor willen wij u danken. Wij bidden u ook voor de week die komt. Voor alle oudere broeders en zusters. Geef dat zij ook naar lichaam en geest ook de week weer aan kunnen. Wij bidden u ook voor allen die staan in het midden van het leven, de 40ers en de 50ers. Geef dat zij heel veel kerkelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden aankunnen. Wij bidden u ook voor onze kinderen en jonge mensen. Geef dat zij ook volgeling mogen worden van de goede herder. Wij bidden u ook voor alle ongeboren leven, leven dat nog bij de moeder is. Geef dat ook dit leven in een omgeving van liefde en van warmte geboren mag worden. Wij weten niet wanneer de laatste bazuin zal klinken, maar wij vertrouwen op uw beloften. En daarom blijven wij met heel uw wereldkerk, blijven wij zingen, blijven wij bidden, blijven wij schreeuwen, Maranatha, kom toch Heer, amen. Het collectiemoment is er nu en daarna zingen wij een aantal coupletten van een van onze avondliederen, lied 243, 1, 5, 6 en 7. Ik heb afgelopen week juist een hoofdartikel hierover geschreven voor het kerkblad in de Kruiskerk in Nijkerk, 243, waar het gaat over slapen en slapeloosheid wel te rusten. 243, 1, 5, 6 en 7. deze laatste woorden, zingend ook met elkaar en onder elkaar, mogen wij onze huizen weer opzoeken. En zij die thuis, of in ziekenhuizen, of in verpleeghuizen, verzorgingshuizen, dit uur ook met ons verbonden waren, u op uw plaats, hier te plaatsen, of misschien wereldwijd, wij hier in de kerk, wij zoeken de stilte om Gods zegen te mogen ontvangen, als manna ook voor het hart. De genade van onze Heiland Jezus Christus, Hij die blijft zeggen, volg mij. De liefde van zijn hemelse Vader en daardoor ook onze hemelse Vader. En de gemeenschap, de bemoediging van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen.